Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar in deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis of nu of op een later moment meebeleeft. Mijn naam is Albert Schinkel en u bent verbonden met een kerkdienst van het christelijk gereformeerde Ebenezer Kerk in Kampen. Vanmorgen gaat onze eigen predikant, dominee Hakvoort, bij ons voor. De kerkraad herinnert u eraan dat er morgenavond een extra gemeenteavond is in het kader van de verduurzaming van het kerkgebouw. Deze avond begint om 7:45 en u bent van harte uitgenodigd hiervoor. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen Psalm 63, vers 1 en 2. Laten we daar zoveel mogelijk bij gaan staan.
Zullen we nu eerst een ogenblik stil zijn ter voorbereiding op de ontmoeting met God? Wij verwachten in deze dienst onze hulp van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen gaan zingen uit de opwekkingsbundel 768, waar we een regel tegenkomen. Hij verbindt ons weer met elkaar. Mensen die soms met ruzie en in het afstand tot elkaar hebben geleefd. En God is een God die zich die hen met elkaar verbindt en verzoent. Zullen we straks over lezen in de preek ook. En daar zingen we nu. 768. We willen gaan luisteren naar de apostolische richtlijnen hoe een leven goed is. En zoals de Heer Jezus ooit de geboden die God gaf aan Israël samenvatten met het ene woordje liefde, schrijft Johannes dat op diezelfde manier ook. En dan moet u even opletten hoe nauw de liefde voor God en de liefde van God, voor ons, en de liefde van ons voor elkaar, onze medemensen, hoe nou die aan elkaar verbonden worden. Dat is zijn twee kanten van dezelfde medaille, zullen we horen van Johannes. En we zingen daar dan vervolgens ook over, van, met 481, een gezang, vers 3 en vers 4. Uit 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 12, daar schrijft de apostel. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is Gods liefde aan ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Tot zover. Zullen we samen bidden om de zegen van de Heer God in deze dienst. Heren in de hemel, we staan weer aan het begin van een nieuwe week. U hebt ons de afgelopen week gegeven de gezondheid en de energie om ons werk te doen. Om naar school te gaan. Het schooljaar wat net begonnen is. We hebben er allerlei nieuwe indrukken opgedaan. Misschien moest het allemaal wel wennen. Was het niet altijd zo makkelijk. Heer, maar we danken u ervoor dat we het mochten meemaken. Ook als we misschien niet zo heel veel te vertellen zullen hebben vanmorgen. Dat we niet zoveel meegemaakt hebben. Dat we misschien dan eerder moeten zeggen dat we veel alleen waren. Dat er weinig indrukken op ons naar ons toe kwamen. Omdat ons leven nu zo is. Heren, hoe dan ook, u hebt ons het leven gegeven. En aan het begin van deze nieuwe week willen we onszelf weer oriënteren op het leven met u. Hoe dat is. Dat hebben we elke keer weer nodig. U geeft ons als opdracht om een leven te leiden in liefde. We hebben u nooit gezien. Zoals de apostel dat ook zei, we hebben daar geluisterd. God zien, dat kan niet. Maar, zo leert de apostel ons dat als we elkaar lief hebben, dan blijft u in ons. Dan is uw woord in ons. Wat wonderlijk om ons dat te realiseren. En met die opdracht stuurt u ons iedere week weer naar huis. Om u lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Nadat we ook elke keer weer mochten zien dat u een God van liefde bent voor ons. Heer, en dat, die onverwoestbare liefde van u voor ons. Mensen die het maar niet lukt om u lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf lief te hebben. Uw geduldige liefde, uw blijvende trouw. Heer, dat mogen we nu ook weer zien. Gewoon in het feit dat we hier mogen zijn als gemeente. Dat geeft u ons uit genade. U hebt er met ons geen einde aan gemaakt. U geeft ons de vrede en de rust. En de mogelijkheden. Dank u wel daarvoor. En geef ook dat we dat als genade zullen blijven zien. En dat we dan uit dankbaarheid ook die aansporing zullen ervaren. Om niet teleurgesteld te raken als wij tekortschieten, steeds weer. Maar aangespoord te worden door uw geest. En ons te laten vullen met uw geest. Die ons de kracht geeft om uw Heere God lief te hebben. En onze naaste. En die geest werkt door het woord, dat weten we. Dat gebruikt hij. En daarom zijn we ook gekomen om ons met uw woord weer te laten vullen. Heere, geef dat ons hart mag zijn afgestemd op wat u te zeggen hebt. Dat al het andere wat er ons kan belasten, wat onze gedachten kan vullen, dat niet in de weg gaat staan. Neem het weg. En geef ons zo een ogenblik van in uw heiligdom, dat we u mogen aanschouwen. Dat zongen we ook al. We kunnen u niet zien, we kunnen u niet ontmoeten en in leven blijven. U bent God en wij zijn mensen. En toch, uw woord spreekt eerlijk dat we in Christus u mogen ontmoeten. En hij komt naar ons toe in de schriften, in het woord. Heer, die ontmoeting, die hebben we zelf niet in de hand. We kunnen het niet regelen. Maar u kunt het geven, ook uit genade. En daar bidden we om. Voor alle die hier in de kerk zitten, ook voor onze broeders en zusters en wie dan ook, die thuis mee betrokken zijn met deze dienst. Voor de ouderen, voor de jongeren en de kinderen, ook als zij zometeen op hun niveau bij de nevendienst uit de Bijbel zullen horen vertellen. Heer, we dragen elkaar zo allemaal aan u op. In verbondenheid met elkaar. En in verbondenheid zo met u. Zo mogen wij gemeente zijn. Amen. Ja, jongens en meisjes, als je er bent hier in de kerk, dan kom je even vooraan zitten. Nicole die gaat even iets vertellen over de kindernevendienst. En de kinderen thuis die kunnen er ook mee luisteren natuurlijk. En dan gaan we ook nog een lied zingen. Kijk. Nou,
Goedemorgen, jongens en meisjes. Jullie zijn, als het goed is, weer allemaal terug van vakantie. En jullie hebben de eerste week school erop zitten. Hopelijk is het goed gegaan. Nu ga ik ook even de juf spelen. Want jullie moeten eigenlijk gaan luisteren naar wat ik zeg. Dus jullie mogen nu gaan staan. In een rij, gewoon hoe je nu staat eigenlijk. En het is handig als je broertje ernaast je komt staan. Dus dat jullie inderdaad in een mooie rij staan. Als ik zeg naar links, dat is die kant op, dan doen jullie een stap naar links. En als ik zeg rechts, dat is die kant, dan doe je een stap naar rechts. Ja, niet te grote stappen nemen, want anders gaan we tegen elkaar aanbotsen. Dus, als ik zeg links, wat gaan jullie dan doen? Die kant op. Ik zal wel wijzen. Ja, dan kunnen jullie naar mij kijken. Dus zeg ik links, rechts. We moeten iets sneller. Links, rechts. Nog een keer. Links, rechts, links. Die kant. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Jij doet het slim. Jij gaat zo heen en weer. Jullie mogen weer gaan zitten. Goed gedaan. Dat is een beetje verwarrend, of niet? En sowieso moet je dan even nadenken, wat is nou links en wat is nou rechts? Maar op een gegeven moment ging het zo snel dat je het eigenlijk niet meer bij kon houden. Dan was je al, dan was je links, terwijl ik alweer rechts had gezegd. Het verhaal vandaag, wat jullie beneden gaan horen, gaat over het volk van Israël, dat ook zo heen en weer naar links, naar rechts, naar links, naar rechts zat. Maar dan met hun gedachten, met een lastige keuze die ze moesten maken. Nou, lastig. Voor het volk was het lastig op dat moment. Maar voor ons is het eigenlijk vanzelfsprekend. Ze moesten kiezen tussen een Kanaïtische god, een god die eigenlijk niet bestond, Baal, en de echte Heere God, onze Heere God. En er was dan een profeet van die andere god Baal over aan het vertellen. En de profeet Elia was aan het vertellen over de ware Heere God. En ze moesten eigenlijk een keuze maken, want op dit moment deden ze allebei, ja, en dat werkte niet. Je moet voor één Heere God kiezen, de ware Heere God. Dat was wat Elia aan het vertellen was. Nou, en dan gingen ze van links naar rechts en links naar rechts. Ze konden niet kiezen. Maar uiteindelijk hebben ze wel een keuze gemaakt. Welke keuze dat is, dat gaan jullie beneden horen. En op welke manier dat is gegaan, gaan jullie ook beneden horen. Wij gaan nu een lied zingen over de ware Heere God, over de God van Adam en Eva en van Jacob. En de Heere God die onze schepping heeft gemaakt. Gaan we zingen, daarna mogen jullie mee naar beneden.
Thank you.
Jacob, die wel genoemd in het lied wat we net zongen met de kinderen. En van hem lezen wij de afgelopen zondagen. Zijn we begonnen met geschiedenissen van Jacob. En vorige week zondag hebben we Genesis 32 gelezen. Het hoofdstuk waar Jacob zegt, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht in Peniel. En nu lezen we hoofdstuk 33, het vervolg daarop. En de vraag is nu, kan hij ook Esau ontmoeten? Kan hij die ook van aangezicht tot aangezicht zien? Nou, daar gaan we nu lezen uit Genesis 33, vers 1 tot en met 17. En we zingen dan van gezang 466, vers 1 tot 3. We horen Jacob in dit hoofdstuk ergens zeggen dat hij alles heeft. En gezang 466 zingt daarvan. Als je God hebt, dan heb je alles. Vers 1 en 3 van 466. De zon komt op. Het is dus vroeg in de morgen. Zodat je ook iets kunt zien. Bij het licht van de opgaande zon. En dan slaat Jacob zijn ogen op. En zag. En zie. Daar kwam Esau. Met 400 man bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef daar weer achter. Terwijl hij zelf voor hen uitging en zich 7 keer ter aarde neerboog, totdat hij bij zijn broer gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En ze huilden. Toen sloeg ook Esau zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg, wie heb je daar bij je? Jacob zei, dat zijn de kinderen die God uw dienaar in zijn genade geschonken heeft. Toen kwamen de slavinnen naar voren, zij en hun kinderen, en zij bogen zich neer. Ook Lea en haar kinderen kwamen naar voren en bogen zich neer. Daarna kwamen Jozef en Rachel naar voren en zij bogen zich neer. Toen vroeg hij Esau, wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? Jacob zei, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn Heer te vinden. Maar Esau zei, ik heb veel, mijn broer. Laat wat jij hebt van jou blijven. Jacob zei daarop, nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan. Want ik heb jouw aangezicht gezien, alsof ik het aangezicht van God zag. En je bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk, dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft, en omdat ik alles heb. Hij drong zo aan, dat Esau het aanvaarde. Esau zei, laten we opbreken en verder gaan, ik zal met je meegaan. Jacob zei echter tegen hem, meneer, weet dat de kinderen zwak zijn. En dat ik zogen kleinvee en zogen de runderen bij me heb. Als men die maar 1 dag opjaagt, zal het kleinvee sterven. Laat meneer toch voor zijn dienaar uitgaan. Ik wil op mijn gemak verder gaan. Naar de gang van het vee, dat voor mij is. En naar de gang van de kinderen. Totdat ik bij mijn heer in Seir kom. Toen zei Esau, laat mij dan toch enkelen uit het volk dat bij mij is, bij je plaatsen. Maar Jacob zei, waarom is dat nodig? Laat mij genade vinden in de ogen van mijn Heer. Zo ging Esau die dag zijns weegs terug naar Seir. Maar Jacob trok naar Sukkot. Hij bouwde daar een huis voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de naam Sukkot. Tot zover. Na de preek zingen we uit de opwekkingsbundel 688. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en ook u die thuis bij deze dienst betrokken bent. Je hoort er nog veel te vaak van. In families. Dat broers en zussen elkaar soms al jarenlang niet zien. Er is ooit iets voorgevallen, verkeerd woord gesproken, hoe dan ook. Ouders ten opzichte van kinderen. Je hoort het nog zo vaak dat er zelfs een tv-programma ieder seizoen weer over gemaakt kan worden, hè? Familiediner. Om die gebroken verhoudingen te proberen te herstellen. We hebben twee broers gezien in het hoofdstuk van vandaag. Jacob en Esau. Het is 20 jaar, meer dan 20 jaar geleden, dat die elkaar zagen. De slinkse manier waarop broertje Jacob de zegen van vader Isaac, de voorvaderlijke zegen van zijn broer Esau, voor zijn neus wegkaapte. Dat leidde in de tijd tot een woedeuitbarsting van Esau, waarbij hij zwoer dat hij zijn broertje zou vermoorden. Jacob is gevlucht, van meer dan 20 jaar geleden. Wat is er met die beiden in die meer dan 20 jaar gebeurd? Kunnen ze elkaar na al die jaren onder ogen komen? En zijn ze veranderd? Zowel Jacob als Esau. Dat is eigenlijk de vraag. De vraag waar ik samen met u vanmorgen naar wil kijken, vanuit dit hoofdstuk. Kun je ontdekken dat zowel Esau als Jacob veranderd zijn na die 20 jaar? We kijken eerst eens even naar Esau. Nou, je zou toch zeggen, als je dan leest hoe hij zich hier opstelt, wat een andere Esau. Totaal geen moordneigingen meer. Integendeel, ik heb het gelezen, hij verwelkomt zijn broer hartstochtelijk. Vallen elkaar om de hals, huilen, fijn je te zien. Even in mijn woorden, staat er iets anders geloof ik, maar. Terwijl Jacob Esau steeds heer noemt, en Jacob zichzelf dienaar, knecht, noemt Esau Jacob bij die ontmoeting broer. Alles is als vroeger. Het verleden met Esau's dreigement, hij is totaal vergeten. Het lijkt erop, gemeente, dat die meer dan 20 jaar Esau milder hebben gemaakt. Wijzer, misschien. Milder in ieder geval. Je zou zeggen, we hebben te maken met een totaal andere Esau. Ja. Maar is die verandering die we zien, die ontmoeting, is dat werkelijk een verandering in Esau's ziel? Of herken je hier toch de oude Esau? Want hoe positief het ook uitpakt, wij zien hier toch een Esau-trek die we eerder tegenkwamen, die we van hem kennen. Esau, weet u dat nog? Dat is dat wat oppervlakkige type mens. En dat maakt hem ook grillig. Weet je nog? De vraag van Jacob, zijn broertje, of die van hem het eerste geboorterecht mag hebben. Dat Esau toen antwoordde, wat kan mij dat recht om eerstgeborene te zijn, wat kan mij dat schelen? Ik heb nu honger, had hij. Nu wil ik die schotel linzen. Esau is de man van het moment. 20 jaar geleden barstte die uit in woede. Ik vermoord mijn broertje. Hij is nu totaal vergeten. Maar het kan bij hem maar zo omslaan. Daarom proef je bij Jacob ook voortdurend die behoedzaamheid. Ook als je ziet dat Esau hier uitbundig begroet en alles koek en ei lijkt. Het is alsof Jacob dat bij zich blijft dragen. Het kan met mijn broer Esau maar zo weer omslaan. Dat zie je heel duidelijk aan het einde. van het hoofdstuk. Als Esau daar aanbiedt om Jacob te vergezellen, samen optrekken, dan zie je Jacob er alles aan doen om dat te voorkomen. Het is haast op het onbeleefde af. Moet je er eigenlijk een beetje proberen in te leven. Als Esau dat aanbiedt, we trekken samen op. Jacob zoekt het dan in. Ja, mijn kinderen kunnen niet zo snel en die dieren. Maar dan een paar mannen van mij. Maar zelfs dat slaat Jacob af. En ook een beetje in de cultuur, hè, van die Oosterse cultuur, zo'n aanbod, als je dat afslaat, is eigenlijk beledigend van Jacob. Maar dat wil Jacob dus blijkbaar absoluut niet samen optrekken. En je hoort Jacob daar zeggen, ik kom wel achter je aan. Jij gaat alvast naar Seir. We ontmoeten elkaar daar wel. Ik kom ook naar Seir. Dan zien we elkaar weer. Maar dat doet Jacob niet. Jacob blijft op veilige afstand. Trekt absoluut niet naar Seir. Hij nestelt zich in Sukkot. Want je weet het met Esau maar nooit. Ik maak even een uitstapje naar vandaag de dag. Die behoedzaamheid. Die behoedzaamheid, die ontwaar je ergens nog steeds bij de Joden. En vooral ook als het dan richting de christenen. Die verhouding tussen christenen en joden is ook zo grillig. In godsdienstig opzicht zijn we van dezelfde stam. Maar uitgerekend in ons christelijke Westen heeft ook de grootste slachting van de joden plaatsgevonden. De Shoah. Loopt daar een lijntje van die behoedzaamheid van Jacob richting zijn broer zelfs. Joden die nog steeds op hun hoede zijn. Het antisemitisme wat, dat zie je vandaag daar weer, wat ook zomaar weer oplaait. Dat is even een uitstapje zijde. Dan gaan we even terug naar Esau. Want die oppervlakkigheid, die heeft nog een kant. Esau is de figuur die geen oog heeft voor de diepere lagen van het leven. Esau heeft geen oog voor het grote verband, het verbond waarin hij staat. Dat blijkt uit wat hij zegt in vers 9. Dan zeg je dat Esau, hoor je dat Esau zeggen? Laat wat jij hebt, Jacob, laat dat van jou blijven. Waar gaat dat dan over? Nou, dat gaat dan over al die dieren. Die Jacob in golven, met tussenpozen, heeft Jacob een groot deel van zijn kudde vooruitgestuurd. Voordat hij Esau zal ontmoeten. En Jacob doet dat om Esau gunstig te stemmen. Want Jacob is doodsbang om Esau te ontmoeten. Hij denkt Esau op die manier te paaien. En dan moet je eens opletten hoe Jacob die dieren dan noemt. In vers 9, wat ik net aanhaalde, dan wordt dat die dieren, die kudde, die Esau krijgt, een geschenk genoemd. Is dat eigenlijk een offergave? Zoals je die in de tempel brengt voor God. Een offergave. Jacob offert een deel van zijn dieren op. Maar in vers 11, ja, ik heb de HSV gelezen en die wijst daar wel op in een kanttekening. En dat is wel een beetje jammer. Want daar staat, in vers 11 staat dat woordje zegen. Aanvaard toch mijn geschenk, lees je in de Huis en de Statenvertaling. Daar staat het woordje zegen. Neem mijn zegen aan, omdat God mij genadig is geweest en ik alles heb, zegt Jacob daar. Mijn zegen. Hé, welke zegen? Dat is die zegen die Jacob meer dan 20 jaar geleden van Esau heeft gestolen. Je hoort hier Jacob beleiden, al die dieren die ik vooruit stuur. En mijn kinderen en mijn vrouwen die je hier ziet. Zegen van God. Beleidenis van Jacob. Gevolg van die aan Esau ontfutselde zegen ooit. Alsjeblieft, Esau. Ik geef je die zegen terug. En hoe reageert Esau dan? Jacob, ik heb veel. Meer dan genoeg. Laat wat van jou is, van jou blijven. Esau heeft veel. Hij is ook door zijn vader Isaac gezegend. En daar is hij tevreden mee. Je hoort Jacob zeggen, ik heb alles. Dat is meer. Dat is dieper. Jacob heeft de zegen van het verbond met God ontvangen. Die van Abraham en Isaac. Ik heb de Heere met mij. Al die dieren in mijn gezin is een blijk van God met Jacob. Alsjeblieft, Esau. Jacob wil Esau daarin laten delen. En het mooie met de zegen van God is dat als je de zegen van de Heere deelt, dan wordt hij niet minder, maar meer. Maar Esau zegt, laat wat van jou is, van jou blijven, Jacob. Hou maar die zegen. Waarmee Esau geen oog geeft voor de eigen aard van die zegen die Jacob heeft gekregen. Die verbondzegen van de Heere. Dat hij je God is. Dat jij bij hem hoort. Kijk, dat is dat diepere waar ik net op doelde. Waar Esau geen oog voor blijkt te hebben. Dat is dieper dan succes en rijkdom en gezondheid. Ook hier zie je dat Esau in wezen nog steeds dezelfde Esau is als toen. Toen jaren geleden honger had en dat recht op die eerstgeboorte zegen niet op waarde schatten. Hou maar, Jacob. Het is geen goedgeefsheid van Esau. Het is onverschilligheid. Ten diepste. Maar dit is, hier raken we aan een vraag die we ons allemaal moeten stellen vanmorgen. Of je rijk bent qua bezit, geld. En dat je daar genoeg aan hebt. Of ben jij rijk in God? Jezus leerling Petrus. Die zegt ergens, dat lees je in het evangelie. Heere Jezus, wij hebben alles achtergelaten. En we zijn u gevolgd. Dat is nou precies wat Jezus van zijn leerlingen, van zijn volgelingen vraagt. Alles achterlaten, alles loslaten, alles van minder waarde. Paulus zegt het ook ergens in zijn brieven. Hè? Waar ik me op kan voorstaan, zegt Paulus ergens. Mijn afkomst, wie ik ben, in mezelf, waardeloos geworden. Sinds ik Jezus heb leren kennen. Nou, dat. Dat is een vraag die u uzelf moet stellen. Hoe is dat bij u, bij jou? Jongens en meisjes, als je gedoopt bent, hè, dan heb je een teken van dat verbond met deze God, de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, heb je ontvangen. Dat God van zijn kant heeft gezegd, je hoort bij mij. Nou, stempelt dat dan ook je leven? Dat je bij die God van Abraham, Isaac en Jacob hoort. Of sta je er net als Esau onverschillig tegenover? Ach, hou maar. Kijk, dat is nou het verschil tussen veel hebben, wat Esau zegt, en alles hebben, wat Jacob zegt. Aan het begin van deze dienst hebben we Psalm 63 gezongen. Daar komt die hele intrigerende regel in voor, dat goedheid van God, de goede tierenheid staat er. Dat is de verbondstrouw van God. Is mij meer, zegt David daar, is mij meer dan het leven. Dat is zo'n regel, daar kun je over blijven doordenken. Hè? En dat is, omdat je ook lastig is. Wat is dat nou zo? Dat God jou meer is dan je leven zelfs. We focussen nu even, de schijnwerper gaat nu naar Jacob, naar broertje. Dat was Esau. Jacob, is die veranderd na 20 jaar? Jacob heeft God ontmoet, hè? Dat was het vorige hoofdstuk. En als je het zo op het eerste oog, ja, dan zie je dat hij is veranderd, want hij loopt mank. Als kind was hij al besneden. Net als zijn broertje Esau trouwens. En nou heeft hij er een merkbaar, een zichtbaar bewijs bij gekregen dat hij God heeft ontmoet. En die ontmoeting heeft hij overleefd. Je kunt zeggen, Jacob is meer dan overwinnaar. Want Jacob heeft God niet losgelaten voordat God hem had gezegend. Voordat God had gedaan wat Jacob wilde. En ja, je kunt toch wel zeggen, als jij van God wint, dan ben je een superoverwinnaar. Jacob heeft de plek waar dat gebeurde Peniel genoemd. Dat betekent het gezicht van God. Hij zegt het ook, hè? Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Ik ben de confrontatie met God aangegaan en ik heb het overleefd, zegt hij. Mijn ziel is gered. Ja, en dan is daar nu het aangezicht van Esau. Kan Jacob Esau recht in de ogen kijken? Kan hij die confrontatie ook aan, zonder eraan onderdoor te gaan? Jacob vreest het ergste. En hij doet het alles aan om de genade van Esau te vinden, staat er. Genade vinden bij Esau. Ik noem het al, hij noemt Esau steeds zijn heer en zichzelf uw knecht. Hij gaat door het stof voor zijn broer. Buigt zich diep met alles wat hij heeft. Allemaal buigen voor Esau. En als je de vraag bent, is dat nou oprechte nederigheid? Of is dat toch weer Jacobs overlevingsstrategie? Dat hij de genade van Esau wil kopen. Kijk, dat moet je goed lezen. En je moet het een beetje aanvoelen hoe dat tussen die twee gaat. Het is een onderhandelen. Als Jacob al die dieren vooruit stuurt, hè, dan vraagt Jacob steeds aan Esau of die hem zijn gunst wil betonen. Als Esau dat geschenk in de verschillende etappes zou aanvaarden, dan zou dat een teken zijn dat Esau hem goedgezind is. Als Esau dat zou afslaan, dat geschenk, dan zou dat een teken zijn dat Esau zegt, ik wil met jou niks te maken hebben. En die kant zit er aan wat op het eerste oog zo mooi lijkt, al die dieren die Jacob wil opofferen aan Esau, als een cadeau. Die kant zit er aan. Jacob wil Esau aan zich verplichten. Als Esau namelijk dat geschenk accepteert, dan biedt dat Jacob zekerheid. Dan kan hij Esau daaraan houden. Je herkent het ergens wel. Als je ander overstelt met blijken van jouw goedheid. Blijken van gunst. Je overlaat je iemand mee. Dan geef je die ander het gevoel. Ja, nou, dan moet ik hem wel dankbaar zijn. Hè? Als hij naar mij weer eens wat vraagt. Ja, dan kan ik moeilijk weigeren. Hij heeft altijd zoveel voor mij gedaan. Of zoveel aan mij gegeven. Dat, hè. Het is soms ingewikkeld, hè, een relatie tussen mensen. Esau verliest hier zijn vrijheid. Die gunst die Jacob Esau bewijst, met al die in het cadeau, is geen vrije gunst. Jacob ontfutselt hier aan Esau zijn vrijheid met die stortvloed aan dieren. Hij zet Esau onder druk. En hij manoeuvreert Esau in die positie dat Esau niet kan weigeren. En Esau doet dan ook wat Jacob wil. De oudste zal de jongste dienen. Oppervlakkig gezien is dat hier niet aan de orde, hè? Als je Jacob ziet buigen. Mijn heer, ik uw knecht. Maar ten diepste wordt die godspraak hier toch weer bewaarheid. Want zelfs die prachtige tekst, dus ik vind het is ook een prachtige tekst, vers 10. Kun je hem nog op de biemen krijgen, Bart? Genesis 33, vers 10. En dan is hij net afgebroken. Dan moet je even naar de volgende dia. Want het gaat mij vooral even om. Ja. We zagen net een stukje. Jacob zei: als ik genade gevonden heb in je ogen, neem het geschenk aan. En dan, de eerste regels van de dia. Want ik heb jou, Esau's aangezicht gezien, alsof ik het aangezicht van God zag. En je bent mij goedgezind geweest. Zelfs. Het is natuurlijk prachtig. Dat je tegen iemand zegt in de ontmoeting: het is alsof ik, als ik God zie. Dat klinkt natuurlijk een geweldig compliment, zou je zeggen. Ja? Maar het kan ook betekenen dat ook hier Jacob Esau paait. Zo van: Esau, jij bent als God voor mij. Jij moet als God voor mij zijn. God is mij genade geweest. Dat was het vorige hoofdstuk. Dus nou moet jij dat ook doen. En mij nu niet naar het leven staan. Gemeente, Jacob is hier ook nog steeds de oude Jacob. Als het erop aankomt. Hij weet hier zijn broer opnieuw naar zijn hand te zetten. Er gebeurt wat Jacob wil. Dat valt je misschien tegen. Hè? Dat je denkt van: Jacob heeft net die ervaring daar bij Peniel achter de rug. En hij heeft toch een nieuwe naam gekregen. Voortaan niet Jacob, bedrieger, maar Israël, heeft die vreemdeling, heeft God daar gezegd. Strijder Gods en met mensen. Toch een nieuwe naam. Dan heb je toch te maken met een andere Jacob, een nieuwe. En dan is hij door God gezegend. Dan is hij door God gezegend. Heeft God gezegd: mijn zegen heb je, ik ben met je. Ga maar. Nou, maar dan hoef je toch ook helemaal niet bang te zijn voor je broer. Dan had Jacob toch veel meer vertrouwen mogen hebben in die ontmoeting. Gemeente, daarom nou is het kernwoord van dit hoofdstuk: genade. Het valt de verschillende keren, het woordje genade. Jacob is er naar op zoek bij Esau. Dat ik genade bij jou vind. Maar je ziet toch dat hij het jezelf wil regelen. Het lukt hem ook nog. Maar gemeente, genade. Genade regel je niet. Genade krijg je. Anders is het geen genade. En dat is nou het wonderlijke. Dat is het allerdiepste van dit hoofdstuk. Dat de Heer het toch uithoudt en doorgaat met deze Jacob. Kijk, dat is nou genade. Genade betekent niet dat dankzij jou God jou helpt Of God jou gunstig gezind is. Maar genade is dat God ondanks jou, jouw God wil zijn. Dat moet je maar eens onthouden. Vergeet de rest van de preek maar hier gaat het om. Dat je leert wat genade is. Dat God niet dankzij ons onze God wil zijn. Maar ondanks ons wie wij zijn. Ik zou haast zeggen, we treffen hier een onverbeterlijke oude Jacob aan. Hij blijft niet hier. En dan, dat zeg ik toch niet. Dan denk ik weer te klein van God. Want wat genade ook uitwerkt in je, dat is dat hij je bekeert. Dat hij je verandert. Dat doet genade. En ja, dat is een ontiegelijk moeizaam proces. En dat leert een mens alleen door oprecht te buigen voor God. En hem te leren dienen. Daar steekt de Heilige Geest enorm veel energie in. En dat moet hij wel. Maar dat doet hij dan ook. Zoals het heel vaak ook een ontzettend moeizaam proces blijkt. Om broers en zussen die haat dragen tegenover te staan. Of ouders en kinderen. Om die weer met elkaar te verzoenen. Maar gelukkig, je hoort er wel van, hè? Amen. zullen we samen de Heer God danken en aanbidden. En in de voorbeden noemen we de naam van onze broeder en zuster Blijenburg. Ze zitten er in de kerk. Dat is niet vanzelfsprekend. Broeder Blijenburg lag van de week nog in het ziekenhuis. En hij heeft het bericht gekregen van de artsen dat hij aan uitgezaaide prostaatkanker leidt. Er zijn onderzoeken geweest. En de exacte behandeling die wordt nog uitgedokterd. En dat zal best wat een en ander betekenen. Dus dat is iets om God te bidden. Of dat allemaal goed mag gaan. Of hij daarin mee mag komen. Maar we mogen samen danken dat u nog weer zo fit bent. Dat u weer naar huis mocht. Samen met uw vrouw. En dat u zelfs hier in de kerk zit vanmorgen. Daar zijn we God dankbaar voor. Vandaag neemt dominee Hans Slotman afscheid van onze zustergemeente de Eudokiakerk. Wij zijn daar als gemeente ook vertegenwoordigd bij dat afscheid. In de personen van twee ambtsdragers. Dominee Slotman gaat naar Haarlem. Gaat hij aan het werk. Nou, we willen ook bidden voor dominee Slotman. De zegen van de Heere God ook op zijn nieuwe werkterrein. Vanmiddag om 3:00 is er voor mensen van de Vijverhof en ook gemeenteleden die het moeilijk vinden om naar een gewone kerkdienst te komen waar het avondmaal wordt gevierd, is er een avondmaalsviering in de Vijverhof. Daar willen we onze gebeden ook aan denken. Laten we danken en bidden. Heren, wat genade is, we moeten het steeds opnieuw leren zien. En we danken u daarom voor uw woord, in al zijn rijkdom, in al die schakeringen. Waarin u steeds weer iets laat zien wat genade werkelijk is. En we bidden ook dan ook, heren, dat we door die genade van u veranderd mogen worden. Dat die ons mag vervullen, dat we mogen belijden en geloven. Dat we iedere dag mogen leven uit genade. En dat die genade ons ook verandert. We bidden daarom om de werking van uw Heilige Geest in ons leven. Heere, u van uw kant. U betekent en u bezegelt het ons. Dat u onze God bent. Dat u door dik en dun met ons bent. In de Heere Jezus Christus. En als u toch met ons bent, wat zal dan tegen ons zijn? Welke machten dan ook? Ook kwade machten. Heere, we hebben zo geen geest van angst ontvangen. Maar van kracht, ook van bezonnenheid. Dat wij in die geest mogen leven en ons werk mogen doen. Ook in die geest. Wetende welke God u bent voor ons. Dan ook de kracht ontvangen om naar elkaar toe genadevolle mensen te zijn. Heere, we bidden voor families, vriendenkringen, waar aan de orde is, waar het hoofdstuk waar we lazen uit uw woord over ging. Twee mensen zich met elkaar moeten verzoenen. Misschien speelt het ook in onze situatie. Borrelen er namen op. Van broers of zusters. Van ouders, van onze ouders of onze kinderen. Ze zijn al jaren niet meer gezien. En wat moeilijk. Heere God, we bidden om de kracht van uw geest. Dat u mensenharten neigt. Ombuigt naar elkaar toe. En dat zo uw verzoening in deze wereld gestalte krijgt. En dat kan dan misschien klein zijn in onze ogen. Nou, we voelen wel aan, dat is niet klein. Want we denken ook aan oorlogen die eruit gevochten worden. Dat u daar iets aan moet doen. Daar bidden we ook om, daar moet u ook iets aan doen, Heere God. De grote dingen in de wereld, oh God, wat hebben we u nodig? Maar dat begint toch heel dicht bij onszelf. Dat wij de kracht ontvangen om de broederhand te reiken. Heere, help ons. En dat kan toch, want uw genade is sterker dan wat dan ook. Zo mag uw vrede zich verspreiden in deze wereld. Zo bouwt u uw koninkrijk, meer en meer. Zet u door, Heere God, we bidden erom. totdat u, Heer Jezus, komt om alles volmaakt te doen zijn. Daar bidden we ook om. Kom gauw. Dat mogen wij als gemeente steeds weer vieren. Daarvoor komen we samen om die liefdeband met elkaar te ervaren. Om daarin gebouwd te worden, gevoed te worden. Door woord, ook door sacrament. Vanmiddag in de Vijverhof, waar mensen samenkomen rondom de tafel. En elkaar de beker van de verzoening aanreiken. U die zich gegeven hebt, Heer Jezus. Om dit te bewerkstelligen, verzoening met God en met elkaar. Als u daarvoor aan het kruis hebt gehangen, dan kunnen wij toch niet weer barstig blijven. Laat het een gezegende viering zijn vanmiddag in de Vijverhof. Heer, zo bidden we ook om uw zegen over onze broeder Hans Slotman. Die gewerkt heeft de afgelopen jaren hier in Kampen en we kennen hem. Hij stond op onze kansel, hij bediende het woord van God. Hij heeft een nieuwe roeping ontvangen om dat in Haarlem te gaan doen en neemt afscheid. Heer, we mogen u ook danken in wat u in hem aan de gemeente van de Eudoxiakerk hebt gegeven. En ook zo aan ons. En we willen voor hem bidden om uw zegen ook voor zijn nieuwe werkplek. Dat hij als dienaar van uw woord daar rijk mag getuigen van genade die er is. Heer, zo mogen we ook samen bidden bijname voor onze broeder en zuster Blijenburg. En danken. Ze zijn erbij vanmorgen. Wat een wonder. Want wat was een ingrijpend bericht wat onze broeder en zuster ontvingen. Een ernstige ziekte. En de dokters die nu nog moeten bepalen hoe die ziekte precies bestreden zal worden. Heren, we vragen u of onze broeder Blijenburg dat zou kan zeggen. Jacob kan nazeggen dat hij alles heeft, omdat hij u heeft. Dat u met hem bent. Ook in het zware traject wat hem misschien wacht. En als u met hem bent, ja, wat zal dan tegen hem zijn? Wees zo met hem. Wees zo met zijn vrouw en de kinderen. Dat ze mogen leven vanuit genade. Heren, zo bidden we voor een ieder die het moeilijk heeft. Die zorgen. Die misschien opziet tegen iedere nieuwe dag die begint. O Heer God, wilt u zich ontfermen? Zo'n God bent u toch? U bent liefde. Eén brok liefde. Die liefde kan zijn scherpe kanten hebben. Jacob moest ook nog veel leren. Ook veel afleren. Heren, maar toch, uiteindelijk, dicht aan uw hart. Dat is het allerbeste. En daarin, daar wilt u ook al onze pijn verzachten en wegnemen. Gaat u zo met ons mee. Zegent u ons zo. En, Heren, leg ook in ons hart het. Dat wij mensen als Jacob zijn in die zin. Dat wij u niet los zullen laten. Voordat we door u gezegend zijn. Amen. We gaan onze gaven geven voor de dienst van God. Laat dat met vrijmoedigheid zijn. En in dankbaarheid. Daar is nu even gelegenheid voor. Er zal een zegengebed over de gaven worden uitgesproken. En daarna zingen we Psalm 138, vers 3 en 4.
Laten we een zegengebed over de gaven doen. Trouwe Vader in de hemel, u geeft ons alles wat wij nodig hebben. Daarvoor danken wij u. Wij geven de gaven die wij van u ontvingen door, zodat iedereen genoeg krijgt, elke dag opnieuw. Wij danken u bovenal voor uw grootste geschenk, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Vanmiddag weer hartelijk welkom hier in de kerk. 5 uur weer, na de hele zomerperiode dat we 's avonds bij elkaar kwamen. 5 uur vanmiddag weer. Een tekst over water en brood. Uit Prediker. Ik had het hier ook nog eventjes op. Volgende week, zondagmorgen. Ook zijn we hier dan weer welkom natuurlijk in de kerk. Maar daarna hopen we met elkaar de gemeentedag te hebben. Hebt u zich al opgegeven? Dat kan nog steeds. Beneden hangt er in de hal een lijst waar je je naam op kunt zetten. Of er hangt een QR-code, als je dat liever doet. En als je het allemaal niet meer weet, gewoon naar mij toe, een appje of een telefoontje. Komt allemaal goed. Maar geef je wel even op, dan zal er ook genoeg brood zijn volgende week. En dat is er nu ook, nou ja, brood, er is koffie. En daar zal ook wel een koekje bij zijn. In de grote zaal beneden. Gemeenteleden, ook als u te gast bent, hartelijk uitgenodigd om daar nog gebruik van te maken. Ik hoor de kindjes binnenkomen. Kom binnen, kom binnen. Het feest is weliswaar afgelopen. Ja, ze hebben het goed gehad, zo te horen, bij de kindernevendienst. jongens en meisjes. Ja, even, wat hebben jullie allemaal gemaakt? Jullie hebben een tekening gemaakt? Puzzeltjes? Laat eens zien. Deborah zou ik zeggen, maar dat is je moeder. Vlammetjes, of niet? Zie ik vuur? Is dat vuur? Oh ja, het ging over Elia, hè? En met een offer moest hij brengen. Ja, ik weet het. Vuur. Ja, oké. Nou, jongens en meisjes. Jullie nog naar papa en mama. Want we gaan niet weg voordat de Heer ons gezegend heeft, hè? En dat wil hij doen. Kijk en luister maar. Gemeente, de Heer zegene u. En hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.